de kassadame. Meneer Foppe dacht koortsachtig na. Bij zijn huisarts stond hij niet als particulier ingeschreven. Het begrip fondspatiënt bestond het nog, of heette hij tegenwoordig verzekeringspatiënt? Was een seminar dus iets medisch? En had hij zijn patiëntenplaatje mee moeten brengen? De dame had blijkbaar meer te doen en wachtte niet op antwoord. Ze scheurde een toegangskaart af, legde die op een draaiplateau, voegde er een blanco kaartje bij en zei: "Dat is dan 500 gulden. Meneer Foppe tastte in zijn binnenzak en waaierde de bankbiljetten voor zich neer. "Jezus, echt geld! Hebt u geen creditcards?" vroeg de kassadame, maar het hulpeloze gezicht van meneer Foppe deed haar besluiten de bankbiljetten snel naar de andere zijde van het glas te draaien. Met zijn toegangskaart en het witte kartonnetje dat aan de achterkant van een speld was voorzien, schoof meneer Foppe de hal van de zaal in, waar hij een pilaar vond om zich achter te verbergen. Na enig onopvallend observatiewerk zag hij hoe de andere deelnemers aan het seminar iets op het kaartje schreven en het vervolgens op Colbert of Japon spelden. "Mijn naam," bedacht meneer Foppe, "je moet je naam opspelden. Wat erg, als iedereen weet hoe je heet. Doorzetten, Foppe, gewoon meedoen." Gelukkig had hij, voor het geval er notities moesten worden gemaakt, een ballpoint en een opgevouwen blanco pagina uit het schrijfblok in zijn binnenzak gestoken. Dus ook meneer Foppe kon zich al snel tooien met het correcte herkenningsteken van de echte seminardeelnemer. Zag hij het goed? Kenden de meeste mensen elkaar? Was het een juiste waarneming dat hier en daar groepen mensen samenklonterden, die lachten en schertsten, alsof ze gezamenlijk elke maand een seminar bezochten? "Van welke firma bent u?" had de kassadame gevraagd. "Ah, het zijn groepen personeelsleden die firmagewijs bij elkaar staan," concludeerde meneer Foppe. "Maar dat groepje feestvierders in het midden van de hal dan? Jonge mannen en vrouwen, op hun mooist uitgedost, die behalve hun naambordjes weelderige paarse corsages droegen. Ze lachten luid, ja, ze hieven zelfs een lied aan." Bij de vestiaire verdrong zich zo'n compacte kluwen mensen dat hij ter plekke besloot zijn jek mee de zaal in te nemen. Onbehoorlijk, maar het zij zo. Moest hij vanwege de laatste trein besluiten de zaal voortijdig en overhaast te verlaten, dan zou de vestiaire geen barrière vormen. In de snel vollopende zaal wist hij een ideale zitplaats te bemachtigen, op de laatste rij, aan het middenpad, met zijn rug tegen de achtermuur. Vroeger, toen hij nog wel eens naar de film ging, koos hij altijd indien mogelijk eenzelfde positie. Zo kreeg je alleen aan je rechterkant een vreemde naast je en was je verlost van het onrustige gevoel dat mensen achter je door jouw aanwezigheid in hun uitzicht werden belemmerd. En, het belangrijkste, je stond met enkele passen buiten. Op het lage, helverlichte podium was een standaard met een immens schrijfblok opgesteld. Goed dat hij ballpoint en papier had meegebracht. Als hij aan de hand van zijn aantekeningen morgen eens een seminarverslag zou schrijven, het deed hem aan zijn HBS-tijd denken, hoe hij in de vierde klas meneer Wesseling, zijn leraar geschiedenis, had verrast met een werkstuk over de slag bij Arnhem, met zelfgetekende kaartjes waarop de troepenbewegingen nauwkeurig waren aangegeven en... "Mag ik even passeren?" vroeg een jonge vrouw in een roze galenjurk met veel ruches en tulle. "Oh, pardon," zei meneer Foppe, haastig overeind komend en zich zo dun mogelijk makend. Ze heette Corrie en gebruikte een zwaar parfum. In haar kielzog passeerde de met corsages versierde feeststoet die de hele achterste rij vulde. Uiteindelijk kreeg hij een dikke jonge man naast zich die meneer Foppe's rechterstoelleuning in beslag nam en niet meer afstond. Meneer Foppe moest raar scheef naar links gebogen gaan zitten, half over het middenpad, om lichaamscontact te vermijden. De zaal oogde bomvol, zeker 600 mensen, schatte meneer Foppe. Wat geweldig dat hij, als eenvoudige particulier, nog een toegangskaart had kunnen krijgen. De hele onderneming was wat hem betreft voor een groot gedeelte nu al geslaagd. De durf die hij in zijn uppie aan de dag had gelegd, om het tot seminardeelnemer te schoppen, erbij te zijn, hier te mogen zitten. Met die zelfoverwinning nam hij een voorschot op zijn nieuwe leven. Overal doorheen. Het was zover. De zaallichten doofden. En ineens daverde muziek uit de zaalspeakers. Keiharde, stampende muziek. Meneer Foppe kromp instinctmatig ineen. Trof hij thuis deze muziek per ongeluk op de radio, dan draaide hij haastig door. Nu was er geen ontkomen aan. Hij werd overspoeld door de duizendvoudig versterkte dreun. De dikke buurman begon op het bonkende ritme in zijn handen te klappen. De rij feestvierders volgde en weldra klapte en stampte de hele zaal. En daar was René Grotebol, heel klein op het verre toneel, maar duidelijk herkenbaar aan brilletje en bretelletjes. Een springend en dansend figuurtje dat boven zijn hoofd meeklapte, dan weer zijn armen in een juichgebaar ten hemel hief, dan weer reuze sprongen maakte, waarbij het als een volleerd balletdanser zeker een meter van het podium loskwam. Het pandemonium hield minuten aan. Meneer Foppe bleef doodstil en ineengekrompen zitten. Ging het er zo op een seminar aan toe? Vroeg hij zich ongerust af. Is een seminar een popconcert? De muziek werd langzaam zachter, vloeide over in gejuich en een daverend applaus. René Grotebol balde zijn vuisten, nam een soort vechthouding aan en scandeerde met een stem die even hard klonk als de muziek: Grotebol, ha ha ha, Grotebol, ha ha ha. De ritmisch uitgestoten woorden werden onmiddellijk door de zaal overgenomen. Grotebol, ha ha ha, Grotebol, ha ha ha. Zeker 20 keer klonk de slogan uit de 600 kelen. Minus 1, meneer Foppes keel leek dichtgeschroefd, tot Grotebol zwaaide om aan te geven dat het genoeg was. Daarna applaudisseerde hij kort, alsof hij de zaal wilde bedanken voor haar medewerking. Mensen, bedankt, grijnslachte René Grotebol. En nu herkende meneer Foppe hem helemaal. Ik dacht dat we maar eerst eens moeten lachen om die gekke naam van mij. Grotebol, wie heet er nu Grotebol? Vroeger schaamde ik me voor mijn eigen naam, mag je gerust weten. Als ik me in een nieuwe omgeving moest voorstellen, wist ik al van tevoren wat er ging gebeuren. Als ik zei, Grotebol, aangenaam, barstte de ander gegarandeerd in lachen uit. Maar later dacht ik, ze kunnen me allemaal wat. En als ik mij voorstelde, zei ik, Grotebol is de naam. En als u uitgelachen bent, praten we verder. Ja, hoppa! Het was de eerste keer dat Grotebol zijn kreet losliet en het leidde meteen tot stormachtige reacties in de zaal. Hoppa, 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 scandeerde men spontaan. Oh, jullie kennen hem al, reageerde Grotebol. Nou, wat zal ik dan nog? Jullie weten het beter dan ik. Goedenavond! En op onweerstaanbaar humoristische wijze suggereerde meneer Grotebol dat hij met te grote stappen nu al het podium verliet. Meneer Foppe moest even meelachen. Mensen, alle gekheid op een stokje, keerde hij op zijn komische schreden terug. Stokje in het vuur, weg gekheid. We gaan het hebben over serieuze zaken. Over DHP bijvoorbeeld, oftewel de doelbewuste hersenprogrammering. Mijn methode tot verbetering van je leven. Van alle leven, van jouw leven en het jouwe en dat van jou daar. Grotebol wees met een priemende wijsvinger naar vele kanten in de zaal. Nu is het seminar echt begonnen, stelde meneer Foppe tevreden vast. René Grotebol stak in hoog tempo een betoog af, waarin hij de begrippen behandelde die een rol speelden in zijn DHP-methode. Hij noteerde de sleutelwoorden met een viltstift op het grote schrijfblok. Je moest er heel goed je hersens bij houden. Niet alleen inhoudelijk was de les moeilijk met termen als heroordelen, immileren en externe beoordeling. Door de tomeloze vaart waarmee meneer Grotebol zijn boodschap bracht, dreigde je snel de draad van zijn betoog te verliezen. De spreker rende en sprong over het hele podium, gedreven door een schijnbaar onuitputtelijke energie. Als hij een woord opschreef, nee, opkalkte met grote woeste hanenpoten, moest meneer Foppe vanaf zijn achterste plaats met toegeknepen ogen, ingespannen turen, er iets van te kunnen lezen. Immileren bijvoorbeeld. Meneer Grotebol adviseerde zijn gehoor dat je iemand die jij bewondert, het kan de directeur van je bedrijf zijn, een vriend die succesvoller is dan jij, maar ook een bekende Nederlander als Ron Brandsteder of minister Jorritsma, vul zelf maar in, dat je zo iemand imiteert, de manier van praten, lopen en handelen een tijdje lang precies nadoet, waardoor je van zo'n persoon ook veel gaat leren. Iets van het succes van die ander ging vanzelf over op jouzelf, garandeerde meneer Grotebol. Immileren, schreef meneer Foppe op het in zijn schoot opengevouwen bloknootvel. Hij plaatste er een vraagteken achter, want in de gauwigheid kon hij niet zo snel bedenken wie hij als succesvol voorbeeld kiezen moest. Daar kwam hij wel op bij de uitwerking van het seminarverslag. Heroordelen. Meneer Grotebol legde uit dat ieder mens bepaalde visuele prikkels uitzendt waarop je wordt beoordeeld. Ga jij staan, wees hij naar iemand op de voorste rij. En een lange man in een keurig donkerblauw kostuum verrees. Of nee, kom maar bij mij op het podium. De lange man gaf gevolg aan Grotebols bevel. Meneer Foppe maakte zich een stuk kleiner in zijn stoel. Zoiets zou hem niet moeten overkomen. Als ik jou zo voor de eerste keer zie, dan denk ik, wat een kapsones, zei Grotebol, om de lange man heen draaiend, die zijn handen in zijn broekzakken stak, om zich een houding te geven. Sorry, maar op mij maak je de indruk dat je jezelf een grote jongen vindt. Kan jij ons een mop vertellen? En Grotebol hield zijn slachtoffer plotseling een microfoon voor de mond. Met enig zenuwachtig gehaper en gestuntel sloeg de lange man zich door een mop heen, waarvan meneer Foppe de clou niet begreep, maar die door de zaal met gelach en applaus werd ontvangen. Zie je hoe je je kan vergissen? Doseerde meneer Grotebol vervolgens. Die autoritaire man van zoeven is nu ineens een leuke kerel geworden. Bedankt en ga maar weer zitten. Door met hem te communiceren heb ik een heroordeling moeten maken, waardoor ik ook mijn eigen hersens anders heb geprogrammeerd. Doe dat, zeg ik, doelbewust. Ga dus nooit af op je eerste prikkels, maar maak contact en heroordeel. Je zult vanaf nu anders met mensen omgaan, anders met jezelf. Hoppa! En plotseling, meneer Foppe schrok er heftig van, knalde de stampende muziek weer uit de luidsprekers. René Grotebol hervatte het ritmisch geklap boven zijn hoofd. Het publiek begreep het teken onmiddellijk, zodat meneer Foppes zicht op het podium werd belemmerd door een woud van armen. Toen Grotebol weer dansend en springend over het podium veerde, volgden velen in de zaal zijn voorbeeld. De dikke buurman kwam overeind en schreeuwde en stampte. Meneer Foppe moest zijn voeten beschermen door ze ver in het middenpad te plaatsen. Om als stille eenling niet op te vallen in de collectieve extase, klapte meneer Foppe maar wat zuinigjes op zijn knieën. Toen het gehos en gespring voortduurde, maakte hij van de gelegenheid gebruik zijn winterjek uit te trekken, op te vouwen en onder zijn stoelzitting te proppen. In lange tijd had hij het niet zo warm gehad. De muziek hield plotseling op en nadat de rust was weergekeerd, vervolgde meneer Grotebol zijn lezing met een onderwerp dat meneer Foppe hevig interesseerde: interne dialogisering. We horen allemaal wel eens een stemmetje diep binnen in ons dat zegt of we iets fout doen. Als we iets uitvreten dat eigenlijk niet door de beugel kan, zegt het stemmetje dat we op de verkeerde weg zijn. Maar je kan ook terugspreken, je kan met die interne stem een dialoog aanvangen. Gelukkig, dacht meneer Foppe, ik ben dus niet de enige die in zijn hoofd gesprekken repeteert. Als je die interne stem tegenspreekt, ging meneer Grotebol verder, kan je een innerlijke mentale verandering teweeg brengen die jouw handelen sterk kan beïnvloeden. Als jij iets wilt gaan doen waarvan jouw innerlijke stem zegt, dat durf je niet, dan kan je die stem het zwijgen opleggen. Hou je kop, ik doe het gewoon en dan inderdaad doen wat je van plan was. Kijk, daar leer ik wat van, dacht meneer Foppe. Dit is zoals ik me een seminar had voorgesteld.
Onlangs moest ik iets doen met een hoogwerker, vervolgde meneer Grotebol
en hij grijnsde erbij en trok met zijn linker wijsvinger zijn linker ooglid naar beneden.
Mijn interne stem zei, je lijkt wel gek, René Grotebol. 80 meter omhoog en je hebt hoogtevrees. Toen zei ik tegen die stem in mijn hoofd, hou je muil, ik ga, juist omdat jij het niet wilt, in dat bakje omhoog. Ik zei, hoppa, en ik deed het.
De zaal beloonde dit sterke staaltje van zelfgecreëerde durf met een donderend applaus.
Het overwinnen van je angst begint met simpele dingen.
Meneer Foppe leunde gespannen naar voren om geen woord te missen.
En weet je wat de simpelste angst is? Aanraken. Een ander aanraken, dat durven we niet. En wat is er nou makkelijker om te overwinnen? Zeg tegen die stem van je, we zijn allemaal mensen, ook mijn buurman of buurvrouw. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Laat ik me eens aan die ander voorstellen. Ga allemaal eens staan, mensen.
De zaal gehoorzaamde gedwee. Ook meneer Foppe ging staan.
En kijk nou eens naar links of rechts. Kijk die ander eens recht in de ogen. Geef hem of haar een hand. Lees de naam op het kaartje en zeg, dag huppelepup, hoe gaat het met je?
Meneer Foppe draaide zich naar zijn buurman, die al met uitgestoken rechterhand klaar stond, en zei, dag Bert Klundert, hoe maakt u het?
Hoi, H. Foppe, antwoordde Bert. Foppe, ha.
Ja, leuke naam hè, zei meneer Foppe. En hij wist zelf niet waar hij de brutaliteit vandaan haalde.
Als we uitgelachen zijn, praten we verder. Klundert, Klundert klinkt ook behoorlijk raar.
Ze lachten allebei.
Zo, nu weten we hoe we heten, donderde de stem van René Grotebol door de roezemoezende zaal. En we vinden elkaar hartstikke aardig en dat laten we zien ook. Geef elkaar twee dikke pakkers, eentje links en eentje rechts. Doen, hoppa!
En voor meneer Foppe zich kon verzetten, werd hij door dikke Bert in een stevige greep genomen en voelde hij diens bezweten gezicht tegen zijn wangen plakken. Met zijn ogen dicht zoende hij links en rechts in de ruimte terug.
Goed zo, riep Grotebol. Pak nu allemaal elkaars handen en daar gaan we!
De stammuziek zette weer in en met zijn rechterhand in de linker van Bert verstrengeld, deed ook meneer Foppe de ritmische beenbewegingen na die meneer Grotebol op het podium voordeed. Meneer Foppe begreep niet wat hem overkwam. Hij danste en hij vond het leuk. Hij tilde zijn benen steeds hoger op en hij draaide erbij met zijn heupen en hij keek lachend opzij naar Bert Klundert en die lachte terug en bracht even hun in elkaar gevouwen handen omhoog, waaruit meneer Foppe begreep dat hij onder die armenpoort door om zijn as moest draaien, dansen. Oh, wat heerlijk licht voelde meneer Foppe zich, licht in zijn hoofd. Zijn lichaam was kilo's lichter. Ritmisch hupte hij op en neer, steeds hoger, los van de grond. De muziek stopte en met een zucht ging meneer Foppe weer zitten.
Dansen doet een mens goed, zei hij tegen Bert. Nou, zei Bert, zijn voorhoofd bettend met zijn pochet. En we hebben vanmiddag op de receptie al wat afgedanst. Corrie daar,
en hij wees naar de vrouw in het roze 10 stoelen verder, is vanmorgen namelijk getrouwd en ze wou het vieren met een avondje Grotebol. Het huwelijkscadeau van ons gezamenlijk.
Fantastisch, zei meneer Foppe.
Corrie,
riep hij naar de roze vrouw. En toen ze in zijn richting keek, schudde meneer Foppe zijn beide ineengevouwen handen op en neer bij wijze van felicitatie. Corrie tuitte haar lippen en kuste in de lucht. Ik ben er doorheen. De zin kwam zomaar in meneer Foppe op. Ik weet niet waar doorheen, maar ik ben er dwars doorheen.
René Grotebol gaf de zaal enige tijd gelegenheid tot gezellig geklets. Nu pakte hij de draad van zijn betoog weer op met een uitwerking van de stelling durven is willen, die hij tenslotte door alle aanwezigen liet scanderen.
Willen is kunnen, is zeggen dat je doet.
Aangemoedigd door dirigent Grotebol groeide het spreekkoor in volume.
Toen gebeurde er iets hoogst merkwaardigs. Op het moment dat de dirigent een stopgebaar maakte en er even een abrupte stilte viel, in die fractie van een seconde
verrees meneer Foppe uit zijn stoel. Hij begreep zelf niet welke kracht of ingeving hem ertoe dreef. En hij riep zo hard als hij kon:
"Hoppa!"
Een daverende lach volgde en alle aanwezigen draaiden zich om in hun stoelen.
"Wie riep dat?" vroeg René Grotebol. "Jongens, doe het zaallicht eens op."
Meneer Foppe was blijven staan en in de nu geheel verlichte ruimte zag hij 600 gezichten naar zich omgewend. Met een brede grijns draaide hij zijn hoofd naar links en naar rechts, pareerde alle blikken en voelde een tinteling door zijn lichaam stromen, die hij nooit eerder had gevoeld.
"Dag allemaal,"
zei hij met luide en stevige stem, en weer ontving hij een gulle lach. Ondertussen was meneer Grotebol het podium afgesprongen en op topsnelheid door het middenpad tot achter in de zaal gespeurd. Ook meneer Foppe kreeg de microfoon voor zijn neus. Grotebol keek een seconde naar meneer Foppe's revers en zei:
"Dat was precies op het goede moment, H. Foppe."
"Ha, dat dacht ik ook," zei meneer Foppe. "Durven is willen en zeggen hoppa."
"Perfect," zei René Grotebol. "Zo mag ik het horen. En Foppe, als ik straks vraag of er iemand is die over de rode durft, wat zeggen we dan?"
Dan zeg ik," antwoordde meneer Foppe, "als ik over de rode wil, dan durf ik over de rode."
Hij had geen idee wat de uitdrukking over de rode durven betekende, maar het publiek kennelijk wel, want het scandeerde spontaan:
"De rode, de rode, de rode."
"Ja, mensen," meneer Grotebol rende door het middenpad terug naar het podium, "dan zijn we zo'n beetje aan het eind van dit avondseminar gekomen. Ik wilde, voordat de durvals onder jullie samen met mij over de rode gaan, jullie in Echteld heel erg bedanken voor het feest van vanavond. Want een feest was het en een feest kan het blijven. Je hele leven een feest, niet alleen met DHP, maar vooral met jezelf. Want alleen jij zelf kan het doen, moet het doen. Jijzelf bent het belangrijkste wezen op aarde. Bedankt en tot hoppa!"
Tot zijn verbazing zag hij dat Bert zijn schoenen en sokken had uitgetrokken en bezig was zijn broekspijpen enige slagen op te rollen. De meeste van de bruiloftsvierders op zijn rij volgden dit voorbeeld. Meneer Foppe bedacht zich geen ogenblik en trok vlug schoenen en sokken uit. Zo eindigt een seminar altijd, veronderstelde hij, en wat er ook gaat gebeuren, ik doe mee. Ik ben er doorheen, ik ben overal doorheen.
"Vrienden, volg mij,"
riep René Grotebol, die weer door het middenpad aankwam snellen, meneer Foppe voorbij liep en de zaaldeuren opende. Meteen greep meneer Foppe het jek onder zijn stoel, klemde het onder zijn linkerarm en met zijn schoenen in zijn rechterhand volgde hij de DHP-leider de hal in. Het publiek dromde achter hen aan, verwachtingsvol en opgewonden rumoerend. Door de buitendeuren van het theater golfde de kou meneer Foppe tegemoet. Drie passen achter meneer Grotebol blijvend, wurmde hij zich in zijn jek, zichzelf complimenterend met zijn juiste besluit de jas niet te hebben afgegeven aan de vestiaire. In de binnenzakken stak hij zijn schoenen en sokken. In het midden van de grote parkeerplaats tegenover zaal Krimpenbach werd door vier schijnwerpers een rechthoekige plek belicht. Jonge mannen in hoppa t-shirts liepen bedrijvig heen en weer of zaten gehurkt te wapperen. Te wapperen? Er was rook en nu zag meneer Foppe wat zich in het centrum van de verlichte plek uitstrekte. Een smalle, ongeveer 10 meter lange bak waarop brandende kolen waren gestort. Anthraciet maatje 2, schatte hij, dichterbij gekomen. De jonge mannen wapperden met houten platen, waardoor de kooltjes opgloeiden.
"Allemaal om de vuurbak heen gaan staan, mensen," schreeuwde Grotebol, nu zonder microfoon. "Nou, jullie hebben het allemaal vaak genoeg op de televisie gezien. Zij die durven gaan straks over de rode, maar bedenk een paar dingen heel goed. 1. Zeg tegen jezelf dat je durft omdat je het wilt. 2. Als je je voeten brandt, dan heb je niet genoeg gewild. Dus kom mij na afloop niet aan met gejammer in de trant van: meneer Grotebol, au, 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 mijn voeten doen zo pijn. 3. Kijk naar boven als je over de rode gaat. Of kijk mij aan. Ik geef je een hand en weet wat je vanavond geleerd hebt. Door het contact met de ander verdubbelt zich jouw eigen ik. Verdubbelt zich de kracht die je hebt om alle angst te overwinnen. Waar is die H. Foppe gebleven?
Meneer Foppe deed 2 passen naar voren. Hij voelde de ijzeren kou van de straatstenen onder zijn blote voeten. Maar het kon hem niet schelen. Niets kon hem meer schelen.
Ben je nog steeds bereid als eerste over de rode te gaan?
Natuurlijk, riep hij uit. Ik ben er doorheen, nu wil ik er overheen.
René Grotebol leidde hem naar een korte kant van de vuurbak. Meneer Foppe keek omlaag naar de baan rokende sintels en gloeiende kolen. Nog even kwam de gedachte in hem op dat hij droomde. O, als hij zich deze droom na het wakker worden maar bleef herinneren. Of was het waar? Stond hij nu met blote voeten op een parkeerplaats in Echteld? En daar, tussen de jonge mannen gehurkt, was dat vader, die zijn aan een vork geprikte bungelende boterham boven de gloeiende bak roosterde?
Nee, naar boven! Kijk omhoog, Foppe! Je durft het, want je wilt het!
Grote Bol pakte meneer Foppes rechterhand, bracht zijn mond tot vlak bij het rechteroor van zijn discipel en brulde krachtig:
Nu!
Werktuigelijk stapte meneer Foppe in de gloeiende kolen en niet gehaast, in een rustig wandeltempo en ondertussen kijkend naar de sterrenhemel, gesteund door de omstanders die ritmisch hoppa, hoppa, hoppa scandeerden, schreed meneer Foppe als op een laagje lucht majestueus over de rode. Toen hij aan de overzijde uit de bak stapte en zijn armen triomfantelijk boven zijn hoofd hief, veranderde ergens tussen de omstanders het hoppa hoppa geroep. De nieuwe kreet werd snel overgenomen en zwol aan en tuitte nog uren in meneer Foppes oren na.
Foppa, 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 foppa,
foppa. Rook van haar geschubde flanken slaken, zo hangt zij boven het dok. De vliezen kloppend, de vensters geloken, wachten tot men haar gaan laat. Exorbitans is haar naam, want zij zal buiten elke bekende baan het heelal ontsluiten. Aan ons de taak, haar daarbij terzijde te staan. Aan elke pier van de grote ruimtehevel die over de rand van het zonnestelsel rolt, ligt wel een schip te wachten op het sein van vertrek, maar geen smacht zo reisbelust als het onze. Materie en antimaterie van elkaar gescheiden in 2 bollen herscheppen de aanvang van het universum in haar borst. Door een luik tussen haar schouderplaten glijden wij 1 voor 1 naar binnen en komen in een gangenstelsel, gerimpelde membranen overeind gehouden door ribbenbogen. Boven ons wordt een lamp helderder, die ons glijdend langs de nok op de weg voorgaat en ons naar de cockpit loodst. Wij laten ons in oranje kuipstoelen zakken, waarvan het plastic zich naar onze lichamen voegt. Wij steken de draadloze plug in onze neusgaten, zodat het schip altijd weet wat wij willen en voelen. Rolfo doet het alsof het zijn plicht is en Zark of het een pik is, Mim of ze lachen moet en Brand of hij dit voor de eerste keer doet. De metalen lamellen van haar oogleden schuiven uit het midden van elkaar, waarmee de navigatieruit zich opent. Tegen de overkapping van aluminiumplaten beginnen door het glas schuchtere lijnen te aderen. Zo kondigen de modaliteiten van onze reis zich hier reeds aan ons aan. Cirkels, verlopend van wit naar rood, omkaderen de zwaartekrachtvelden van de ons omringende hemellichamen. Van linksboven vlaagt een zwerm luchtbellen omlaag, de kringen van een meteorenregen. Gele vectoren die over ons heen jagen, geven de richting aan van de zonnewind. Dan wordt het geometrisch schema ingevuld, met sterren en nevels, als de sluisdeur voor ons wegzinkt. Het schip slaakt een luide zucht en verheft haar trillende huif boven de boorden. Achter ons zwelt een koor van dissonerende, dwalende stemmen die naar elkaar toezweven. Zij stort zich voorover op het vol akkoord. We vallen alle kanten ineens tegemoet. Voor wordt boven en opzij van ons onder. De propulsie perst ons in onze stoelen, waarvan de bekleding zich om ons heen stulpt tot een slijmvlies van artificiële zwaartekracht, waarin onze dromen koel en vers overnachten en onze lichamen tegen de druk zijn geborgen. Wanneer wij een constante snelheid hebben bereikt, bloot het plastic terug. En wij zien dat de eerst zo strak in de ruit staande lijnen vervloeid zijn tot golven. Onder Exorbitans kiel spat het fluidum van tijd en ruimte uiteen in breed uitwaaierende sluiers van jaren en eeuwen. In haar zog kolkt daar samen met hier. Wat bij minder vaart nevelslier te lijken, zien wij nu in hun ware gedaanten, ineengedrongen in verkort perspectief. Mensgelijke gestalten, rijp van jaren, laten naakt en loom hun spieren rollen door de tijddimensie. Hun borsten fonkelen van jonge sterren, van meteoren, hun baarden. Dit moet de ideeënwereld wezen, fluistert Rolfo ademloos, maar volgens Zaak zijn dit door ruimtewezens gemaakte tekens. Mim ziet het als vergeten goden, machteloos uitgestrekt naar een tijd waar zij hopen kans te maken op hernieuwd geloof. Ik denk dat we eerst eens wat moeten eten, zegt Brandt. Na lunchtijd sukkelen wij aan de periferie van een mangaannevel als een enorm hoofd ons langszij komt en zodoende de peristaltiek van Exorbitans met haar massa verstoort. Haar diep doorkloven tronie, die met rijp bestoven de eeuwigheid voor haar splijt, trekt de blauwe wapper van haar vuurstaart voort. Iets verderop kunnen wij haar achterhalen, waar zij zich wendt om haar tweede mystieke brandpunt. We peilen haar trillingssnelheid met de radar en beluisteren haar existentiële zucht. Daarop vraagt Brandt haar waar haar oorsprong ligt en welke wil haar gevormd heeft tot wat zij is en wat haar doel van bestaan is en haar lust. Ik ben geboren uit de samenklontering van rondzwalkende brokstukken en ruimtepuin. Ik trok mijn ijs tot een mantel om mijn spil en eikte mijn ellips toen diep in mijn schuimende kern atomen hun slingers begonnen te vlechten. De steen doorboorde, zich tot cellen hechten, zich splitsten en een weg vraat naar buiten. Tot ik mijn ogen opsloeg en om mij heen de sterren pardoes in de afgrond zag storten. Mijn prille bewustzijn vermeide zich ermee epen te spinnen rond hun roekeloze zelfmoord. Toen begon het mij op te vallen dat constellaties die ik al eonen lang verloren waande, nog eens langs mij stoven. Zo openbaarde zich het heelal opnieuw aan mij. In elke baan die ik trok, zag ik oude bekenden mij blind voorbijschieten, benieuwd wanneer ik hun terugkomst kon verwachten. Calculus en exponentieel waren nog slechts een kwestie van tijd. Ik achterhaalde de wetten van mijn bewegingen en die van anderen. Nu is mijn rots verzadigd van kennis en moet mijn kennis zich weer verharden tot de rots. Misschien zullen ooit mijn cellen tot nieuwe gloed ontwaken in dit gesteente. Misschien zorgt hun code ervoor dat mijn opvolgster de kennis sneller verwerven kan. Misschien de steen overweldigen kan en hem kan sturen naar fellere zon. Maar evengoed kan er niets meer uit deze steen ontstaan dan het blauw dat hij over de hemelvloer strijkt. Of een wezen van andere aard, iets dat geen waarnemingen doen kan, voor zich kijkt zonder begrip of interesse, een gedrocht dat eenvoudig te lui is of te stom om iets van zijn omgeving te kunnen begrijpen. Dan doet zij er het zwijgen toe. Verbitterd of gestorven, haar baan blijft er een eronder. Exorbitans legt haar neus in nieuwe richting en spint er vandoor op de spiegels van het licht. Rolfo verklaart dat het leven geen nut heeft en Zaak zegt alleen voor wie er geen kut heeft. Mim hapt naar adem, maar Brandt zit al in zijn oranje kokon. wanneer we wakker worden. Uit de omarming van ongrijpbare dromen en taai plastic zien wij door het raam dat Exorbitans ons naar een nieuw onderzoeksobject heeft gebracht. Een kleine, met pokken en korsten bezette planeet, ondergelopen met modderige plassen waarop wellicht leven valt te ontdekken. Met schuin tegen elkaar inwiekende rotors plaatst het schip ons precies op een puisterige heuvel en meet of de lucht hier geschikt is voor onze soort. 1 minuut later zetten wij onze neusvleugels wijd open voor de zware geur van schimmels, stilstaand water en welig gistend bezinksel. De bodem is van ongedierte poreus. Behoedzaam, voor valkuilen en drijfzand dalen wij af naar een vallei waar de stank haast ondraaglijk wordt en stuiten daar op een belangwekkende plant. Door een fistel, tussen brede stompe bladeren, die het steeds koelte toewuiven, steekt een bosje stamperachtige vruchten naar buiten. Harde, gladde stelen, bekroond met een knop. Zaak kan zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en plukt een van de knotsen, die makkelijk loslaat. Hij ruikt eraan. Hij knijpt er voorzichtig in. Zijn handen trillen, zijn ogen lichten op en dan, tot onze schrik, zet hij zijn tanden in de dunne korst die openbarst. Hij kauwt. Het gulle sap lekt uit zijn mond. Zaaks bewustzijn raakt bekneld tussen een sliertige woekering van onbekende indrukken. Beelden en ideeën strikken zich in lussen om de hem vertrouwde zieleninhoud. De aanvankelijke wellust op zijn gelaat maakt voor een asgrauw getinte afschuw plaats. Uit zijn mond walmt schroeilucht. Zijn huid schilfert. De grond begint te beven waar hij neerslaat en ijselijke kreten stuiteren aan van over de horizon. Uit holen en gangen komen wezentjes vandaan die zich voortbewegen op de stootkracht van hun buikjes. Een verplaatsingswijze waarin zij grote nauwkeurigheid hebben bereikt. Ze leggen om de plant een strak cordon. Hun kogelronde, zelfs in stilstand nog licht op en neerverende lijfjes, vertonen slechts 1 uitstulpsel. Een dunne wervelkolom waarop een bol draait die dienst doet als hoofd. Daarin is een wijde mond uitgespaard die zij voortdurend open laten staan, want vanuit hun keelopening tuurt hun dofgrijs oog. Het gros verwelkomt ons op een monotoon dreinen dat wij interpreteren als rouwbeklag. Terwijl het gremium ons meewarig bekijkt en daarbij met zijn bittere adem bewasemt. Brand biedt hun onze excuses aan, zegt niet te begrijpen wat wij hebben misdaan en vraagt hen naar de betekenis van de plant. Dit is wat wij noemen onze teugel. Met de vrucht van deze plant beheersen wij ons lichaam. Aan het eind van de jeugd, als het uit zijn schulp komt en voor het eerst in beweging schiet, splitsen wij het kwiek een teugel in 1 van de 3 openingen die we alle hebben in ons achterdeel. Anders zou het zonder enige remming in het rond gaan bonken, tegen alles opbotsen, overal zijn beet inzetten en schade toebrengen aan zichzelf en anderen. De teugel geeft het lichaam kader, een doel. En rust en helderheid, zodat het zijn doen en laten met enig overleg kan afwegen. Het lichaam is daarmee niet zonder fouten. Het kan zich goed vergissen of moedwillig een andere richting dan zijn teugel houden. De wrijving tussen de teugel en het lichaam maakt dat onze opening een rode drek afscheidt, die eenmaal droog het contact belemmert, zodat het lichaam terugvalt op eigen wil. Onze intieme hygiëne is dan ook een delicate zaak. Omdat daarbij al onze innerlijke strubbelingen naar buiten komen, maar wij ons niet zelfstandig kunnen reinigen. De wederzijdse teugelwassing geschiet alleen op maanloze nachten, als niemand kan zien hoe het water rood kleurt en schuimt van spijt. Onze anatomie kent vele toepassingen. Ze vergaderen voor ons hoogste orgaan, de teugels van onze drie zoenheren ombeurten in een hunner lichamen. Terwijl de anderen, vastgebonden, toekijken hoe het de extase des besluits bereikt. Bij reine teugels wordt het tot wet verklaard. Als er een lichaam sterft, verdelen wij de teugel gelijkelijk onder de nabestaanden. Tijdens de gewijde verbranding eten ze die gezamenlijk op en proeven zo aan de gedachten die hun geliefde dreven. Dit is niet ongevaarlijk, want wie te veel eet, kan het zoals uw reisgenoot vergaan. Dan kijken wij naar Zark, die geblakerd en verstijfd op de grond ligt na te smeulen. En nederig op onze knieën smeken wij de wezens om tegengif voor de teugel. Ze vertellen ons dat er niets tegen helpt en dat alleen het verloop van de tijd zelf bepaalt of het juichen wordt of heugen. Pas wanneer wij hun onze voorraad bananen aanbieden in ruil voor de verloren vrucht, tonen zij zich iets meer met Zark begaan, terwijl de meesten hun lichaamsholten vullen met onze geschenken en daaraan zelfs enige nieuwe gedachten lijken te ontlenen, geven anderen hem de eerste hulp. Spoedig stijgen de aswolken al van hem op. Met lichte, rake klopjes van hun kaken tikken ze barsten in zijn schildpaddenkorst. Al kwijlend en soppend smeren zij een laag taai speeksel over hem uit, het hart tot een vel waar hij met één beweging wordt uitgepeld. Naakt komt hij tevoorschijn, rozig en blakend, en knippert met zijn ogen en hoest dus flink. Dan is de tijd voor afscheid weer gekomen. Wij wensen hen veel teugelvreugd en stappen in. Rolfo maakt zich zorgen om de verschroeiende dosis van Zark's hallucinaties, die zelf meer last van aangebrande halitosis heeft. Mim ziet het vooral als een catharsis, maar Brand zit al in nieuwe dromen gezogen. Van alle planeten langs onze weg door de ruimte heeft de kleinste een omtrek van 30 meter en is opgetrokken uit groenige puimsteen. Exorbitans zou zozeer op haar massa wegen dat ze daardoor geheid uit haar baan zou raken. We besluiten om Mim en Zark te laten vallen van enige afstand boven de planeet. Slechts een lichte vering van de tenen die het tere oppervlak ongeschonden laat voldoet om onze val te breken. Daarop maken wij een eerste inspectierondje. Geen klimaatgordels, geen magnetische velden, geen verschillen in grondsoort, geen heuvel verheft zich uit de bodem, bedekt met een vlokkig mos. In deze laag is een spoor uitgegraast dat onze leidraad vormt bij verdere verkenning. Het voert ons naar een wezen zonder kop of staart of enig ander kenmerk in haar blauw-grijs vel dan de gele pulserende spleet waarmee het zich houvast geeft en die we pas vinden als Mim haar met wat moeite los weet te trekken. We nemen haar mee terug naar het schip waar we haar in de quarantaineruimte leggen onder een verhard glazen schild. Door middel van telescooparmen beplanten wij haar huid met sensoren die haar consumptiepatronen, uitwasemingen en chemische gewoonten kunnen meten en vastleggen voor later gebruik. In de diepten die zich uitstrekken bezijden de melkwegstelsels laat de materie haar snaren vieren, zodat de tijd vrij spel krijgt. Het schuim der dagen, met taaie draden, verzwaart haar deining. Exorbitans stampt en hijgt, maar verstrikt zich in de laaiende val die haar met zijn tentakels aan zich slaat. Twee- en driekoppige draaikolken worstelen daar een nooit voldongen kamp uit in het vuil van het universum. Ze onthoofden elkaar onverhoeds bij het kruis. Ze verlengen hun nekken met elkaars ledematen. Ze bijten zich vast in een staart die zich ontplooit tot een zoveelste muil. Om en om rond exorbitans romp strengelen zich hun kluiven, van ongenoegen neuriënd, op jacht naar haar intieme zones. Zij klapt de borstels uit haar wervelgroef, een pijnscheut rielt door de wortels van de tijd. Het schip wentelt zich in een bres en rijdt zich naar de andere kant, hikkend en boerend. Dan breekt een tijdslier door de filters achter de kieuwplaten en slangt zich verder een weg naar de cockpit, tot boven Rolfo's hoofd. Een plafondlas klappert. Hij ramt met zijn vuist omhoog, de kier weer dicht, maar een grillige krul slingert zich rond zijn pols. In een oogwink rimpelt zijn hand en verdort. De vangarm lost tot mist op in het licht. Zwoegend klimmen wij op naar geleidelijker gebeuren. Een gelige nevel is het eerste teken van nieuwe aanwezigheden. Met gazen vleugels brengen wij zijn weeën adem tot leven en laten ons uitdrijven op besteden kracht. Dan ontwaren wij in de verte een man die zich moeizaam naar ons toe beweegt. Mim en Brand trekken de pluggen uit hun neus en ritsen zich in hun ruimtepakken. Door exorbitants keelgat zakken zij naar buiten en laveren op de vreemdeling af. Brand vraagt hem hoe hij hier verzeild is geraakt en met welke bedoeling hij de reis heeft aanvaard en hoe hij het er in godsnaam levend vanaf heeft gebracht, wanneer wij plotseling zien dat het Jezus is. Het fluoriserend schijnsel is van zijn gewaad gesleten. Ruimte, stof en roos glinsteren op zijn schouders. In zijn krans zijn de stralen grotendeels uitgedoofd. Van ons wegkijkend pulkt hij aan de huidvlakte langs de uitgelubberde wond in zijn zij. Hij begint te praten. Mijn hemelvaart is niet rechtstreeks verlopen. De engelen die mijn wolk opwaarts dreven, jengelden naar mijn hoofd met vragen zo loos dat ik heimwee kreeg naar mijn farizeeërs. Hoe was het eten? Is het waar dat de mensen zich voortbewegen door lucht uit hun aars te persen en verliezen zij met hun pis ook hun ideeën? Ik stuurde hen vooruit. Ik red me wel, vertel mijn vader vast dat ik eraan kom. Ik keek hen na en klom alleen verder. Ik voelde mij moe, weer in de steek gelaten. Misschien had het hele gedoe mij te veel gekost en had ik er nooit aan moeten beginnen. Ik zocht een geschikte richel en legde mij te slapen. Veel later werd ik wakker zonder richting. Ik keek om mij heen op zoek naar een punt van herkenning. Wat zong mijn vader toen hij de sterren schiep? Ik wist het niet meer. Waarheen ik mij ook wende, de hemel was ik kwijt. Soms vraag ik mij af of ze daarboven nog steeds op mij wachten, of dat ze genoeg hebben aan de vreugde der wet. We zeggen dat we hem niet kunnen helpen, maar dat we, mochten wij de hemelpoort ooit ergens vinden, terug zullen komen voor hem. Daarop vraagt Mim hem of hij iets doen kan voor Rolfo zijn hand. Hij maakt een tastend gebaar en zie, wanneer wij in de cockpit staan, blijkt de hand weer maagdelijk als tevoren. Iets verder verschijnen alweer de eerste planeten. Rond een gemoedelijk gedempte enkelzon zoomen er drie van vrijwel gelijke leest, waarvan de middelste, blauw en groen blozend, ons direct verleidt het schip aan de grond te zetten. Koele zeeën en zoele continenten glunderen ons toe van onder de wolkenzoom. Exorbitans vliesvleugelt zich verticaal naar beneden en landt op een weide, omgeven door bossages. Een plaats zo getekend door fotosynthese dat wij de instrumenten zelfs niet raadplegen om te zien of we hier ruimte pakken en zuurstof nodig zullen hebben. De rijpste, puurste lucht begroet bij het uitstappen onze adem. De diersoorten hier bewegen zich voort op 2 of 3 organische wieltjes, zonder profiel. Daarboven willen allerlei vormen, beelderig en kleurrijk, veelal symmetrisch doormidden gekliefd. Ledematen hebben de meesten niet nodig. Ze leggen zich in het water, dat overal stroomt, en zuigen zich vol met de langsdrijvende wieren. Eén dier trekt bijzonder onze aandacht, nietig en blind en grauw als het is. Het rolt zich voort op een enkel wiel. Zijn staart, onhandig, lang en gepluimd, gebruikt hij om zijn evenwicht mee te bewaren. Maar wat ons het meest verbaast, is dat het exact het uiterlijk heeft van onze hersenen, tot in de kleinste lobben. Het leeft in dichte kuddes, die een rechte baan door het verraderlijke landschap volgen. Stuit het op een obstakel dat niet valt te slechten en waartegen de voorhoede zich tot pulp botst, dan kiest het willekeurig een andere route. De dieren die zich ermee voeden, hoeven slechts te wachten tot hun maal zich opdient. 2 van de grotere driewieldieren, goed voorzien van uitlopers met allerlei handige bijtels en kennelijk in staat tot perceptie, komen ons groeten. Brand wenst hen namens de gehele mensheid pijs en vree, vraagt hen naar de hersenbeestjes en of in het verleden iemand van deze planeet ertoe is gekomen naar de aarde te rijden.
Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Met uiteraard al het nieuws over de situatie in Libië, waar de troepen van Gaddafi nog voordat de top in Parijs vanmiddag begint de stad Benghazi proberen in te nemen. U hoort in dit uur onder meer een eerste reactie van minister-president Rutte. Maar we beginnen met het Argos-onderzoek. Verslaggevers Irene Houthuis en Huub Jaspers begaven zich in de wereld van tolken, digitale dossiers, callcentra, een huisarts met een terreinverbod en af en toe een dode asielzoeker.
Nog steeds zijn ze verbijsterd over wat er afgelopen zondagnacht gebeurde in asielzoekerscentrum Leersum. De Afghaanse Hossein Delawari en de Somalische Ahmed Noor.
Ze dachten dat het een spelletje was. De vrouw schreeuwde van de pijn. Ze had al geruime tijd klachten.
Het is midden in de nacht als de 42-jarige Somalische asielzoeker Sahara Bare het uitschreeuwt van de pijn in asielzoekerscentrum Leersum. Ze is krap een half jaar in Nederland en zwanger van haar 4e kind. Ze heeft al geruime tijd klachten.
Ze zei dat ze in haar hele lichaam koorts voelde en dat ze niks kon eten. Dat ze niet voor haar kinderen kon koken en dat ze medische hulp nodig had.
Die nacht verslechtert de situatie van Sahara snel. Medebewoners waarschuwen de beveiligingsmensen en vragen haar te helpen.
De avond van haar overlijden vroeg ze om 22:30 aan de receptie om hulp. Of ze een arts voor haar konden bellen. Ze zeiden dat ze zelf moest bellen. Er was niemand die Engels sprak. We moesten haar met z'n drieën van de 3e etage naar beneden dragen. We hebben haar voor de receptie neergelegd, zodat ze haar zagen en ze toch een arts zouden willen bellen.
Maandagochtend om 4:00 stopt Sahara met ademhalen. Volgens ooggetuigen heeft ze dan 4:00 op een matras bij de balie van asielzoekerscentrum Leersum gelegen. Verstoken van iedere hulp.
En zo sterft Sahara Bare, asielzoekster uit Somalië. 32 jaar oud, moeder van 3 kinderen, zwanger van haar 4e. Een fragment van Eén Vandaag van juli vorig jaar. Haar dood veroorzaakte veel ophef. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. Dat rapport kan elk moment uitkomen. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg deed onderzoek. Dat rapport werd in januari gepresenteerd. En daarover spreekt de Tweede Kamer donderdag. De inspectie schrijft in haar rapport...
Daarbij speelde ook mee dat de gezondheidszorg voor asielzoekers... sinds 2009 op een andere wijze is georganiseerd.
Veranderingen in de zorg voor asielzoekers. Is die nieuwe organisatie van de zorg mede debet aan het overlijden van de vrouw? De inspectie zegt daarover in haar rapport...
Dat dit mogelijk was heeft naar het oordeel van de inspectie onder andere te maken met het feit dat binnen het gezondheidscentrum asielzoekers in zijn algemeenheid de samenwerking tussen de huisarts en de verpleegkundigen niet eenduidig is omschreven en geprotocoleerd.
Argos, over de bureaucratisering van de medische zorg voor asielzoekers en over een tragische dood. De dood van Zahare Bare is door twee instanties onderzocht. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.
Ik ben Carla van Os, jurist migratie en kinderrechten bij Defence for Children.
U raakte eind juni vorig jaar betrokken bij de zaak van de jonge Somalische vrouw die stierf bij het asielzoekerscentrum in Leersum.
Ja, ik weet nog, het was heel vroeg in de ochtend, maandagochtend volgens mij in de weekend nadat die vrouw was overleden. Toen belde mij een vrouw die betrokken is bij sociale activiteiten op het centrum. En die had van getuigen gehoord wat er precies gebeurd was en vroeg zich af of wij wat konden doen. Dat was nog niet zo evident, want het ging natuurlijk om een volwassen vrouw. Maar zij was zwanger en het recht op goede prenatale zorg. En die was hier echt in het geding, staat wel in het kinderrechtenverdrag. En dat is de reden waarom wij ons toch ermee bemoeid hebben.
U werd gebeld en wat ging u doen?
Ja, ik ben gaan bellen met de politie. Eigenlijk eerste instantie om te horen hoe zij het inschatten. En of zij met mij van mening waren dat eigenlijk de begrafenis uitgesteld moest worden om goed onderzoek te kunnen doen naar de doodsoorzaak. Ik was natuurlijk met name geïnteresseerd of het langzame verloop van de hulpverlening van invloed was geweest op het overlijden. Maar bij de politie gaven ze eigenlijk geen sjoegen. Die zeiden van, nou ja, alles is gegaan zoals het normaal gaat. En ze heeft gewoon heel erg pech gehad. En er is niet iets verwijtsbaars aan te vinden. Dus zij zagen geen reden om onderzoek te doen. Zij zeiden wel nog van, nou, als u vindt dat het wel moet gebeuren, dan moet u bij het OM zijn. Want die moeten dan besluiten om een onderzoek te doen. En toen heb ik tussendoor nog eerst gebeld met de leiding van het asielzoekerscentrum om te vragen of zij konden bevestigen wat er gebeurd was. Nou, zij bevestigden dat en ook dat zij zich erger van geschrokken waren en zelf onderzoek zouden gaan doen. En, nou goed, dat leek mij niet voldoende om snel actie te kunnen ondernemen. En toen heb ik zelf het OM gebeld, het Openbaar Ministerie. En die zagen ook niet zo snel eigenlijk noodzaak in om in te grijpen. Die hadden ook het gevoel dat er eigenlijk niet echt aanleiding was om nader onderzoek te doen en besloten dat zij daar geen rol in hadden. Ondertussen begon de tijd heel erg te dringen, want volgens die vrouw was islamitisch en volgens islamitisch gebruik moet je dan toch zo snel mogelijk begraven worden. En ik zag gewoon gebeuren dat zij goed en wel onder grond zou liggen voordat er echt naar gekeken was. Dus ik voelde wel een enorme tijdsdruk optreden. Ik heb toen wel al onmiddellijk een klacht bij de inspectie voor de gezondheidszorg ingediend. En die is ook in behandeling genomen. Naar aanleiding daarvan is dat rapport onlangs verschenen. Maar ik ben ook door gaan proberen om te kijken of ik toch bij het OM verder kon komen. En uiteindelijk heeft iemand die wel de 06 heeft van de minister, dat heb ik uiteraard niet zelf, die heeft geholpen en de minister nog gebeld en die heeft uiteindelijk zelf ingegrepen. En gezegd, en ingrijpen was dus het OM de opdrachtgever om wel onderzoek te doen naar het overlijden van die vrouw.
Dus het OM zelf, daar kwam u niet verder mee en toen dacht u, ik ga dit gewoon toch eens even neerleggen bij de minister. Minister Heers Balin van Justitie.
Ja,
dus diezelfde avond nog heeft die persoon op uw verzoek de minister gebeld?
Ja.
En toen?
Die heeft toen onmiddellijk OM gebeld en gezegd dat het toch verstandig is dat er onderzoek gedaan gaat worden.
Door de inzet van een buitenstaander is de dood van de Somalische vrouw onderzocht door het Openbaar Ministerie. We vragen dit na bij de tussenpersoon waar Carla van Os over spreekt.
Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman.
Meneer Brenninkmeijer, eind juni vorig jaar, nadat in het asielzoekerscentrum Leersum een jonge Somalische vrouw overleden was, werd u gebeld.
Ik werd gebeld door Carla van Os van Defence for Children. En zij bracht onder mijn aandacht dat het risico bestond dat voordat een onderzoek plaatsvond naar de achtergronden van het overlijden van deze jonge vrouw, het lichaam vrijgegeven zou worden voor ter aardebestelling of crematie. En dat dan een onderzoek vrijwel onmogelijk zou zijn. En toen heb ik contact opgenomen met minister Heers Balin. En ik heb hem dringend voorgelegd dat ik het belangrijk vond dat er eerst een onderzoek plaatsvond voordat die beslissing over het vrijgeven van het lichaam werd genomen.
Nu heeft mevrouw van Os ons verteld dat zij eigenlijk die hele dag geprobeerd heeft om de instanties zelf ervan te overtuigen dat dit nodig was. Ja, zij belden met de centrale opvang asielzoekers. Zij belden met de politie, openbaar ministerie, de ambulancedienst. En iedereen vond eigenlijk, ach, die mevrouw is gestorven, dat is heel tragisch. Maar er is eigenlijk geen enkele reden om dat nader te onderzoeken.